Leuk dat je luistert naar de Bodempodcast. Mijn naam is Bart Housmans van Boerenverstand, Onderzoek en Advies. En in deze podcastserie ga ik in gesprek met verschillende onafhankelijk bodemkundigen en boeren om samen met jou meer te leren over de bodem onder jouw bedrijf. In de aflevering van vandaag zijn we wederom te gast bij het melkveebedrijf van de familie Deinem in Friesland. Dit keer om dieper in te gaan op de rol van beworteling in de bodem.
Dit doe ik niet alleen, maar met Pieter Struik van het Louis Bolk Instituut. En we zijn gast bij Siert Deinem in Friesland. Siert, zou jij om te beginnen iets kunnen vertellen over je bedrijf?
Siert Deinem. We boerden vroeger op een grubstal, overgang naar Libbostal meegemaakt. Dus de hele verandering in de landbouw heb ik gezien. Krachtvoergebruik, maximaal melk uit koeien halen. Ook de negatieve kanten meegemaakt van die intensieve veehouderij. Op een bepaald moment kwamen we erachter dat we ons beter voelden bij een excessievere vorm. En wat hier geproduceerd kan worden, moet hier ook vandaan komen eigenlijk. Ja. We hebben 80 melkkoeien, wat vleesvee en jongvee.
Pieter, ja. Kun jij jezelf even introduceren?
Nou, ik ben Pieter Struik, werkzaam als onderzoeker duurzame veehouderij en agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut. En daarnaast ben ik betrokken bij het geven van bodemcursussen. Vandaar dat wij hier expert mogen zijn voor deze podcast.
Nou, het onderwerp van vandaag is beworteling. Wat is de rol binnen bodemkwaliteit? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, bodemkwaliteit is een heel ruim groot begrip. Het bestaat uit verschillende onderdelen. Wil je nou echt zeggen van nou, dit is top? Dat kan niet met één onderdeel. Alles hangt met elkaar samen en alles heeft invloed op elkaar. Binnen het Louis Bolk hebben we de 6 bodemelementen. Samengesteld, bestaande uit beworteling, bodemleven, organische stof, waterhuishouding, bodemchemie en bodemstructuur. En ja, deze 6 interacteren allemaal met elkaar en het een kan niet zonder het ander. En als er iets niet op orde is, dan zie je dat ook bij een ander element. Dus wil je eraan werken, dan zal je integraal bezig moeten zijn met bodembeheer. En dat zijn het werken aan alle 6 de bodemelementen tegelijk. Nu staat de beworteling centraal. Die gaan we maar eens behandelen, denk ik.
Ja, want wat is dan de interactie tussen bijvoorbeeld beworteling en structuur?
Nou, beworteling, van zeker onder grasland, heeft een hele centrale rol. Wortels maken structuur uiteindelijk. Een grond zonder wortels, dat is eigenlijk, zit geen samenhang in. Dus die wortels maken structuur. Wortels zijn uiteindelijk organische stof. Elk jaar sterven de wortels af, er komen wortels bij. Wat een aanvoer is van organisch stofbeheer. Het is voeding voor bodemleven, direct of indirect. En uiteindelijk zijn wortels ook gewoon heel belangrijk voor gewasgroei. Het is zo simpel als wat. Ja. Dus dat is,
Ze moeten vocht en elementen naar boven halen.
Ja, ja. Als je weinig wortels hebt, dan heb je ook weinig nutriënten ter beschikking. Als je wortels hebt, die scheiden wortelexudaten uit. Eigenlijk een soort van suikers. En die kunnen bodemdeeltjes aan elkaar vasthouden. En die bodemdeeltjes, die klonteren dan samen rondom die wortels. En als je bijvoorbeeld zandbakzand zou pakken, en dat heeft geen structuur. Maar zodra je daar ook maar iets laat groeien, dan blijft het opeens aan elkaar vastzitten. En dat doen die wortelexudaten die wortels uitscheiden. En daarnaast is dat ook nog eens meteen voeding voor je bodemleven. Ongeveer 50% van de energie die de plant heeft, gaat naar de wortelgroei. Het hangt een beetje van het stadium af van waar de plant zit. Een jong plantje is weer anders dan een volwassen grasplant in dit geval. Ze sterven dus ook nog eens af elk jaar. Dat kost ook energie, die moeten weer vervangen worden. Je schetste het net al eventjes. Bond land hier, klei, veen, zand. En eigenlijk die diepte van die beworteling is best wel afhankelijk ook van je grondsoort. En je kan heel goed zien dat als je dikte van je teeltlaag, dat die heel erg parallel loopt met de diepte van je beworteling. Dus heb je een dikkere teeltlaag, dan kan je beworteling uiteindelijk ook dieper. Dat betekent nog niet zo dat het altijd zo is. Want je kan ook percelen hebben dat je wel een dikke teeltlaag hebt, maar dat je wortels met de bovenste 10 centimeter blijven zitten. En dan doe je toch iets niet goed. Heb je daar een idee van hoe het bij jullie is? Is de hele teeltlaag goed doorworteld?
Ja.
Dat is wel fijn, ondanks. Het maakt het geen verschillen tussen de grondsoorten bij jullie op bedrijf?
Ja, wel wat. Want je hebt natuurlijk ook met grondwaterstanden te maken. En onder die grondwaterstand sterft het 's winters in ieder geval af. Nou, ja. En zomers zakt die grondwaterstand en dan gaan die wattels wel weer achter het vocht weer aan. Maar goed, er moet natuurlijk wel zuurstof zijn voor die wattels.
Ja, waar water zit geen lucht. Nee. De potentiële grasopbrengst in Nederland, 20 ton gras per jaar. Nou, dat haalt bijna niemand. Dat komt omdat er altijd wel ergens een limiterende factor is. Of, nou ja, of nutriënten, of bodemleven, of niet optimale waterhuishouding. Maar dat zou theoretisch gras kunnen behalen van een hectare. Dat is, er is altijd wel wat, zullen we maar zeggen.
Ik denk dat wij hier gemiddeld 9 ton ongeveer halen. Ja. We hebben te maken met knipklei hier. Als die op een bepaald moment vol is, dan is hij gewoon vol. Dan sterft er een deel van die wattels af.
Überhaupt wortels en grondsoort hangen ook nog wel af van hoeveel wortels je hebt. We hebben onderzoek gedaan naar hoeveel wortels we zien op oud grasland, op zandgrond, in de lagen 0 tot 10 centimeter en op de laag 10 tot 20 centimeter. En dat hebben we gedaan voor oud grasland en voor jong grasland. En dan zie je dat oud grasland uiteindelijk in zowel 0 tot 10 centimeter als in 10 tot 20 centimeter gewoon veel minder wortels heeft per vierkante meter dan jong grasland. Dat betekent niet dat de productie trouwens minder is van het hele oude grasland.
Zeker niet.
En, en ook misschien als ervaren, als je na een droogteperiode en je hebt jong grasland en oud grasland, welke herstelt het snelste bij jullie?
Het oudere grasland. Ja.
Ondanks met minder wortels herstelt het oud grasland herstelt vaak toch beter. Als we het vergelijken met kleigrond, bij dat oude grasland heb je dus ongeveer 2000 wortels per vierkante meter bovenin. En gaan we naar klei, dan hebben we 12.000 worteltjes in die laag 0 tot 10 centimeter bij even oud grasland. En dat laat gewoon zien dat grondsoort is ook nogal bepalend hoeveel wortels je hebt en hoe lang ze kunnen worden. Dan doe je het eigenlijk altijd beter op klei. Daarom is vaak de productie ook wel met dezelfde input hoger op klei, omdat er ook gewoon meer wortels betekent meer toegang tot vocht, nutriënten enzovoort.
Het is niet altijd handig in natte periode, want dan is zandgrond wel weer heel makkelijk. Maar dat is het voordeel van onze boerderij, hè? Dus we kunnen heel gemakkelijk met de koeien heen en weer schuiven.
Ja, wortels zorgen ook nog eens voor draagkracht. Uiteindelijk een dichte zoden zorgt voor draagkracht. En dus nou ja, meer wortels en meer uitstoeling zorgt voor een betere draagkracht. En ook nog welk type plant je hebt, is ook draagkracht afhankelijk. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat kruidrijk grasland heeft net even een iets lagere draagkracht dan alleen gras. Nou, dat komt ook deels door het wortelstelsel en de zoden die gevormd wordt. Uiteindelijk zijn meer wortels betekent ook dat je een meer bereik tot nutriënten hebt. Heb je weinig wortels, ja, dan kan je eigenlijk dan ook maar weinig oppervlakte benutten om nutriënten op te nemen. En bij fosfaat is dat wel het meest bekend. Als je meer wortels hebt, dat je met een lagere fosfaattoestand kan. In Nederland zijn we natuurlijk heel erg verwend geweest met de historie met bemesting. Dus wij hebben over het algemeen fosfaat genoeg in onze bodems. Maar in Zweden is een palgetal van 12, vinden ze daar al hoog. Nou, dat vindt hier een natuurorganisatie, staat dan te trappelen, zo blij dat ze zijn. Maar is dat zo laag, dan wil je je fosfaat benutten, dan heb je gewoon veel wortels nodig. En daar, nou ja, daar moet je dan wel op kunnen sturen. Een hele oude proef al wel van als je een hele arme fosfaatarme bodem, een paar fosfaat kunstmesjes neerzet en dan zet er een plant op, dan zal je zien dat die wortels die willen ook naar die fosfaat toe. Dus uiteindelijk hebben die wortels ook wel die zelfsturende eigenschappen van dat ze de nutriënten opzoeken die ze nodig hebben.
Je hoort ook wel eens dat je wortels ook niet lui moet maken.
Ik schetste net heel eventjes dat de wortels die teeltlaag wel tussen haakjes moeten benutten of zouden moeten kunnen benutten. Ja. Maar dat ze soms in de bovenste 10 centimeter blijven hangen.
Dus het kan ook dat die wortels dan niet diep genoeg gaan. Het kan ook komen doordat je ze eigenlijk een soort van verwendt. Of dat je ze daarmee lui maakt.
Ja, het vocht blijft bovenin, al die voeding blijft bovenin. Het is snelle voeding. Ja. En dan hoeven ze niet zo hard aan de gang. Nou, wortels. Hoe zie je een actieve wortel?
Witte puntjes, hè?
Ja, witte uitlopers.
Witte uitlopers.
En wortels maken ook gebruik van oude wortelgangen. Dus als er eenmaal een rode klaver met een penwortel is afgestorven, dan ja, jammer, je bent je rode klaver kwijt. Maar uiteindelijk die gang, die blijft benut voor andere grassen die de buur staan, die daarnaast staan. En gebruiken die gang ook gewoon. Dus uiteindelijk is het ook een proces van lange adem, afsterven, de gang blijven benutten voor verse wortels.
En kun je beschrijven wat we zien?
In een dwarsdoorsnee zien we een kluit waar in de bovenste 5 centimeter heel veel witte worteltjes zijn. Dat zien we zo'n 4 keer per jaar. Ja, dit komt voornamelijk door de mestinjecteur. Die snijdt elke keer weer precies die wortels door. Ja. Het is gewoon hoe de wetgeving is, maar dan snij je wortels door en dan daarna dan moeten ze dus weer opnieuw aan de gang.
Ja, dat ken ik niet, want ik doe bovengronds uitrijden.
Ja, ja, nou dat is dan weer een voordeel. Ja. Je houdt die zoden helemaal intact, dus die wortels worden ook niet elke keer gepest met ze worden weer doorgesneden, moeten weer aangroeien. Nou, er zijn ook verschillende type wortels. We hebben hier het zijn allebei ramenassen. De ene is een tillage ramenas met een diepe penwortel, zo'n groememester. En de andere is een bladramenas. Nou, die tillage ramenas maakt ondergronds een pen, die sterft in de winter af. En een bladramenas maakt vooral fijne wortels en veel bladmassa bovengrond. Nou, het een kan het ander heel goed aanvullen. Op grasland heb je ook aardig wat verschillende type wortelstelsels onder gewassen. De meest bekende zijn in dat geval grassen. Die hebben een heel fijn vertakt wortelstelsel, veel fijne wortels. Dan heb je nog de grof vertakte wortelstelsel, dat zijn de smalle weegbree en witte klaver. De penwortelgewassen zijn er onder andere bijvoorbeeld sigorij, rode klaver, luzerne. En samen krijg je dan een hele mooie samenwerking van wortels op één perceel, die elkaar kunnen aanvullen.
Ja, dus mengsels zijn eigenlijk optimaal?
Ja, nou, die kunnen elkaar heel goed aanvullen. Dat bijvoorbeeld een penwortelgewas, zoals sigorij het heel goed doet, is heel goed te zien. 20 kelkgraven, 60 centimeter diep. En we zagen gewoon wortels van duimdikte tot op 60 centimeter. En zelfs, ze gingen nog dieper dan die 60 centimeter in. Zoveel wortels. En ondanks dat sigorij vaak na 2-3 jaar toch ook wel weer verdwenen is, is dat dus eigenlijk helemaal niet zo erg. Want die wortel is afgestorven en hopelijk zijn die gangen van die oude wortelgangen zijn gewoon weer opgevuld met wortels van alle andere buurgewassen die er staan. Tussen grassen zit ook heel veel verschil. Überhaupt al een verschil tussen de hoeveelheid wortels tussen tetraploïd Engels rijgras en diploïd Engels rijgras. Over het algemeen staat bekend dat tetraploïde Engels rijgras een wat hogere opbrengst zouden hebben en dat de diploïden wat beter tegen bewijding kunnen, nou, enzovoort. Dat is ook zo. Dan gaan we nu eens ondergronds kijken. En dan zie je gewoon dat de diploïden hebben gewoon meer wortelmassa. En dat hoeft niet onder te doen voor hun opbrengst. Onderzoek gedaan, wat is nou de wortelpotentie van een bepaald ras? En we zagen gewoon dat een diploïd Engels rijgrasras en een hoge opbrengst resulteerde en een hele hoge wortelmassa. Die wortels hebben we helemaal uitgespoeld. En als je dat dan netjes gaat sorteren in een laag per 10 centimeter, dan was het minste ras en het beste ras in wortelhoeveelheid, dat was echt een wereld van verschil. In het beste diploïde Engels rijgras was dat tot 60 centimeter, vonden we nog steeds een behoorlijke hoeveelheid wortels. Het tetraploïde slechtste ras tussen haakjes qua beworteling, na 20 centimeter hield het eigenlijk wel op. Terwijl bovengrond ze dezelfde opbrengst haalden. Het is bijna niet voor te stellen, maar op een rassenlijst staat nagenoeg niet wat de bewortelingsintensiteit is.
Waarom zou je dan per se voor meer beworteling pleiten in dit geval?
Meer wortels is een betere nutriëntenbenutting. Uiteindelijk maken zij meer structuur, meer wortelexudaten, meer voeding voor je bodemleven. Meer wortels die afsterven, die uiteindelijk weer voor meer organische stof zorgen. Het is het hele cyclusje waar dus die beworteling een rol in speelt. En een best wel belangrijke.
Rijker en actieve bodem. Hè?
En bodemleven is daar behoorlijk essentieel bij. Hetzelfde als van de grond jaar rond bedekt houden. Ja. Wortels, groen.
Grotere garantie op een goede opbrengst.
Ja, uiteindelijk wel. Maar het staat bijna niet op een raslijst. Nee. Gewoon zelfs niet. Dat wel roestresistentie, doorschietstadia, soms een beetje droogteresistentie. Maar uiteindelijk wortels. Het staat er niet. Dus ik zeg altijd van vraag ernaar als je weer een keertje nieuw gras inzaait. Nou ja, ook in snijmais zit tussen rassen heel veel verschil in wortelmassa. Maar ook in hoe de wortels groeien. Ze kunnen eerst horizontaal en dan recht naar beneden. Ze kunnen een beetje schuin naar beneden. Ze kunnen een klein pruikje vormen. Veel fijne wortels, wat weinig grove wortels. En het wordt bijna niet gepubliceerd. Weer allemaal heel veel mooie parameters over mais. Maar ja, ondergronds denkt iedereen, het zal wel goed zijn. En het kan best zijn dat dat ras dan iets langzamer opstart, want die investeert meer in zijn eigen wortelstelsel. Ja. Maar dat geeft niet, als je het uiteindelijk laat zien ook in bodemkwaliteit over de jaren heen. Ja. Nou ja, en hoe kan je die wortels nou stimuleren en of behouden? Nou ja, dat is bemest en beregenwijs over dat lui maken van dat gras. Van, nou ja, aan de ene kant wil je niet te laat starten met beregenen als je beregent. Maar aan de andere kant wil je ook niet te snel en te kleine beetjes en het gras alleen maar groen houden. Uiteindelijk die bodembedekking die zo belangrijk is, dat je de bodem eigenlijk altijd groen wil houden, is als je herinzaai hebt, zaai een beetje graan mee. Het is een heel, heel simpel, oud trucje eigenlijk ook al. Dat graan kiemt wat sneller, dat zorgt voor een beetje bedekking, dat breekt een beetje de regen als die mocht komen. En dat zorgt ook voor minder stuif en uiteindelijk dan maai je dat met de eerste snee, maai je dat er gewoon uit. Maar het zorgt voor een net even wat betere start. De oude truc, maaien en weiden, doet het allebei.
Ja.
Voor een goede dichte zoden, meer draagkracht, een betere beworteling is algeheelheid.
Bemest en beregenwijs, dat is denk ik voor de akkerbouw ook even relevant. Maar die andere misschien wat minder. Wat zijn, ja, ik kan me voorstellen dat je bij de akkerbouw dat met name je bouwplan en misschien ook groenbemesters zo belangrijk zijn.
Je kan verschillende groenbemesters kiezen. De ene heeft wat meer bovengrondse massa en de ander maakt meer ondergrondse massa. Soms is het een beetje 50-50, wat je bovengronds ziet, is er ook ondergronds. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. En nou, groenbemester mengsels is eigenlijk een beetje als oud grasland, waar dus verschillende typen wortelstelsels zitten die elkaar aanvullen.
Dus ga voor diversiteit.
Diversiteit, ja.
Ja. Nou, zullen we eens met de schop het veld ingaan om wat wortels te bekijken?
Laten we eens gaan doen. Zo, het is hier harder dan daar.
Het is wat kleiger hier.
Hoe oud is dit grasland?
Dit is 30 jaar.
Oké, wauw. Ja.
Nou, de wortels gaan zeker er doorheen. De onderkant van de kluit bekijken we nu. Ja. Die is dus natuurlijk afgebroken, dus daardoor zie je dus de worteltjes ook. Ik ga deze ook even deze kluit door midden breken. Je kan hem niet door midden steken, want dan zie je weer dus niet die wortels. Ja, je hoort het kraken. Kijk, nou, dit zijn ontzettend veel wortels. Hij is nu helemaal mooi opengevouwen, die kluit. En nou, dit is gewoon één grote wortelmassa. Zeker in de bovenste 10, 15 centimeter. Gewoon een enorm dik pakket aan wortels. Is de draagkracht hier goed?
Ja hoor, ja.
Ja, ja, nou ja,
het wil wat gemakkelijker nat worden om door die klei die er...
Ja, dus misschien houdt dat het vocht een beetje tegen. Dat het, ja. Dus eigenlijk zou je hier wel heel graag wat pendelaargangen kunnen gebruiken.
Ja, ja.
Misschien wel de klei een beetje goed vermengen, een beetje naar boven en naar beneden brengen, maar ook voor de afwatering dus.
Maar wat zou dan praktische manier zijn om pendelaars te stimuleren hier?
Ja, eigenlijk worden hier de pendelaars continu gestimuleerd. Permanent oud gras, klavers, vaste mest, beweiden, mestvlatten. Ja, okay. Ze moeten er wel even zijn.
Ja.
En het kan best zijn dat ze hier nu even net niet zijn, maar waarschijnlijk zitten ze ook op dit perceel. Dus ze gaan een keer vanzelf dan ook naar hier komen.
Nou, ja, helaas geen tips. Het is al...
Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Bodempodcast. Enthousiast geworden en wil je nog meer podcasts beluisteren en verdieping bij het onderwerp? Ga dan naar www.mijnbodemconditie.nl/bodempodcast. Hier vind je naast de podcast van vandaag nog 17 andere bodempodcasts, inclusief achtergrondmaterialen.